Johannes 10. Voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur van de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen. Doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus zei dan nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven of zet zijn leven voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij, gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en ze zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weer te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond opnieuw verdeeldheid onder de Joden om die woorden. En velen van hen zeiden, hij is bezeten en waanzinnig. Waarom luistert gij naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Een boze geest kan toch de ogen van blinden niet openen? En toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. Vers 31, de Joden droegen weer stenen aan om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun, ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader. Om welk van die werken wilt gij mij stenigen? De Joden antwoordden hem, niet om een goed werk willen wij u stenigen, maar om godslastering en omdat gij een mens uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun, is het niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Als hij hen goden genoemd heeft tot wie het woord Gods gekomen is en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij dan tot hem die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert, omdat ik heb gezegd, ik ben Gods zoon? Indien ik de werken van mijn Vader niet doe, gelooft mij niet. Doch indien ik ze doe, en gij mij toch niet gelooft, geloof dan de werken, opdat gij weten en erkennen moogt dat de Vader in mij is en ik in de Vader. Ze trachten hem dan weer te grijpen, maar hij ontkwam uit hun handen. En hij vertrok weer naar de overzijde van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes de eerste maal doopte. En hij bleef daar. En velen kwamen tot hem en zeiden, Johannes deed wel geen enkel teken, maar al wat Johannes van deze zei was waar. En velen daar geloofden in hem. Tot zover. De zoveelste opmerking in algemene zin over dit stukje tekst. We kennen de woorden. Veel, veel gelezen. Vaak gehoord. Zo vaak dat we misschien het gevaar lopen niet meer te begrijpen waarover het gaat. We willen proberen, behalve de dingen die hier staan, ook de profetische lijn aan te geven. De lijn die dus voert naar de toekomst. Zodat we echt leren zien dat deze oude geschiedenissen veel verder gaan dan alleen de gebeurtenissen van toen. profetische vergezichten hier in dit prachtige evangelie van Johannes. Johannes 10, de goede herder, dat zit er een beetje in. Dat ligt ons, dat hebben we. En dat is ook zo. De Heer Jezus heeft zich de goede herder genoemd. En hij is de goede herder. En de Heer Jezus heeft gedaan wat gezegd is geweest in het boek Ezechiël, hoofdstuk 34... waar God liet zeggen door Ezechiël de profeet dat hij een herder zou verwekken die naar de schapen zou gaan vragen. Nu, die herder is gekomen, de Heer Jezus. Hij zou naar de schapen vragen en de schapen zouden zijn stem horen. Schapen herkennen de stem van de herder. Een goede kennis van ons had een hele groot aantal schapen. Op een bepaalde dag zijn er 15 van gestolen. Hij rondrijdend denkt, ze lopen waarschijnlijk daar en daar en daar en dat weiland. Maar hij maakt dat maar eens helder. Deed aangifte bij de politie. En zei, moest luisteren, ik kan niets bewijzen. Maar als ik nu bij de dam, bij dat hek ga staan, waar die schapen dan mogelijk lopen. En ik laat mijn fluitje horen, mijn manier van roepen horen. En er komen 15 schapen uit die paar honderd naar het hek. Gelooft u me dan? Ja, zei de politie, dan geloven we u. En hij staat bij het hek, laat zijn fluitje horen, komen 15 schapen uit die kudde, precies 15 naar het hek. De schapen horen de stem en luisteren. Dit was Nederland. De Heer Jezus heeft dit beeld gebruikt om iets te zeggen, om aan te geven dat we hem kunnen kennen aan dat wat hij zegt. En dat zijn eigenlijk geweldige uitdrukkingen. Gelovigen kennen de Heer Jezus als hun heiland, als hun verlosser. Gelovigen mogen ook hem kennen aan zijn stem. De stem van God leren kennen. Dat zijn buitengewone dingen. De stem van de wereld dringt door, ik weet niet wat voor muren heen, onze kamers binnen, onze levens binnen. En de stem van God moet je inderdaad leren oppakken. De stem van God heeft ook niet te maken met je oren, dat heeft te maken met je hart. En ik hoop ook echt dat het hart van iedereen hier zo gericht is, zo gespinst is op de stem van de goede herder, dat we die stem echt horen en verstaan en daar ook wat mee gaan doen. De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser, ik hoop ook dat u dat zegt, mijn verlosser, mijn heiland, mijn goede herder, de grote herder van de schapen. Hij komt naar ons toe in dit prachtige hoofdstuk. En we willen kijken naar wat hier is gebeurd. De beelden zijn misschien heel, heel duidelijk. Maar één ding is misschien niet al te duidelijk. En dat is dat hier direct aan het begin al twee verschillende beelden gebruikt worden. Het eerste beeld, dat zijn de versen 1 tot en met vers 5, is anders dan vanaf vers 6. Of vanaf vers 7. Het eerste beeld, zoals de Heer Jezus dat zegt, is dat hij, de herder, bij de deurwachter komt. En dat de deurwachter open doet. Wie is de deurwachter? Nou, ik denk in alle ootmoed dat we niemand anders als deurwachter kunnen duiden dan God zelf. En toen de Heer Jezus kwam, al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen, Lucas 3, Matthäus 3, toen deed God de deurwachter de deur open door te zeggen, dat is hem, hoort hem, mijn geliefde. De hemel ging open, de deurwachter reageerde onmiddellijk. Allen die voor hem gekomen zijn niet zo verwelkomd. Die hebben een hele andere begroeting gekend. En vanaf dat moment wordt het beeld ook anders. Dan zegt de Heer Jezus, nu ben ik de deur. Dus de deurwachter is als het ware echt degene geweest die de deur heeft geopend. En vanaf dat moment is de Heer Jezus de deur. En u kent misschien het beeld uit het oosten. Daar zat geen deur, geen houten, stalen deur in zo'n stal. de herder zelf zat daar. Wilde er een schaap uit, dan moest hij over de herder heen klauteren. Wilde er een ander dier binnen, dan moest hij ook over de herder heen klauteren. Hij zelf was de deur. Op dat moment is het beeld ook veranderd. Dus eerst de deurwachter die de deur open doet. En vervolgens de Heer Jezus die zegt, ik ben de deur. En allen die door hem naar binnen gaan, die zullen binnenkomen. Die voor de Heer Jezus geweest zijn, zijn dieven en rovers. Dat is ook de taal uit het boek Ezechiël, hoofdstuk 34, nog een keer geciteerd. Waar nadrukkelijk staat dat iedereen voor zichzelf aan het regelen was. En met zichzelf bezig was, zijn eigen belang voor opzette. Maar de schapen gingen hen niet ter harte. Ze hebben zich met de wol gekleed, ze hebben zich met het vette gevoed. En ze hebben in feite alleen maar aan zichzelf gedacht. Het beeld is denk ik duidelijk. De Heer Jezus zegt, ik ben die goede herder. Door God aangekondigd. Ik zeg mijn leven voor de schapen. Ik ga heel ver. Ik graai niet voor mezelf. Ik geef alles van mijzelf. Het gaat niet om mij, het gaat om die schapen. En ik stel mijn leven voor mijn schapen. En ik heb ook nog andere schapen die niet van deze stal, die niet uit de stal van Israël zijn. Ook die moet ik toebrengen en ze zullen dus allemaal één kudde worden. En de Vader heeft mij daarom lief, omdat ik mijn leven afleg. Daarom is de Heer Jezus de echte herder, omdat hij zijn leven aflegt. Niemand neemt het van hemzelf af, maar hij legt het uit zichzelf af. En ja, dat is die prachtige opsomming van feiten. Die dingen die kent u misschien, die hebt u allemaal al gelezen. En dan krijg je dat vernieuwingsfeest. Ook eventjes de informatie, 164 voor Christus. Judas de Maccabeer heeft Antiochus Epiphanes en zijn rommel eruit gegooid. Ik zeg het maar even kort door de bocht, maar zo was het wel. Ze waren dus na Ezra en Nehemia weer met een tempel begonnen. Hè? Dat weet u misschien, hè? Ballingschap, Babylonisch, een deel mocht terug. Ze zijn terug in Jeruzalem, ze zijn bij de herbouw begonnen. Ging allemaal met horten en stoten, ging niet zo vlot. Dan komt er een moment dat die tempel er echt is. En dan ziet Antiochus Epiphanes, dat is een van de koningen van het noorden. Een wreedaard, maar ook iemand die verkeerde dingen introduceerde. Die zag kans om in de tempel een beeld van Jupiter neer te zetten. En om de joden te dwingen allerlei onreine dingen te doen en te eten, wat helemaal niet mocht en zo. Het ging helemaal niet goed. En dan komt de opstand, dat is de tijd van de Maccabeën. En die gooien die troep eruit. Reinigen de tempel. Alle vuiligheid eruit. Ja. Vernieuwingsfeest. Dat is waaraan gedacht wordt. En dat vernieuwingsfeest, of het Chanukka-feest, waar de negenarmige kandelaar aan herinnert, omdat het vernieuwingsfeest zeven dagen plus een dag duurt, dus in totaal acht. Maar er was nog een heel klein beetje olie en het verhaal wil dat het hele kleine beetje olie genoeg geweest is om de hele kandelaar weer in zijn volle glorie neer te zetten. Maar goed, Chanukka, vernieuwingsfeest, het was winter. Toen is het vuile in de tijd van Judas de Maccabeer, het vuile, het verkeerde eruit gegooid en het goede is weer teruggekomen. En u kunt twee keer raden waarom het hier gezegd wordt. Omdat hier het goede eruit gegooid wordt en het vuile blijft zitten. Dat is de gigantische climax bijna van dit hoofdstuk. Juist op dat moment, terugdenkend aan het verkeerde moet eruit, het vuile moet weg. Wat niet juist is, moet uitgebannen worden. Juist op dat moment staat hij daar, de Heer Jezus, en hij zegt, ik heb jullie lief, ik wil mijn leven afleggen voor jullie, ik wil alles geven wat ik te geven heb, ik doe het allemaal voor jullie. En hij wordt eruit gegooid, ze nemen stenen op om hem te stenigen, ze willen hem eruit gooien. En het onedele, het verkeerde blijft achter. Dat is heel triest, maar dat is het raamwerk, zal ik maar zeggen. En dan gaat de Heer Jezus naar het land van over de Jordaan. Ik wil het simpel zeggen, terug bij af. Daar, aan de andere kant van de Jordaan, is Johannes de Doper destijds begonnen. Weet u het nog? Waar zei de Vader, deze is het. Waar zei hij dat? Daar, precies daar. En nu is hij daar terug. En die plek over de Jordaan, oostelijk van Jeruzalem. En het is helemaal niet moeilijk om nu het boek Ezechiël te pakken en te zien. De richting waarin de wolk der heerlijkheid ging uit de tempel, omhoog, op de dorpel, in de stad, buiten de stad, oostelijk van de stad, op de Olijfberg. En toen weggetrokken in oostelijke richting. Aha, exact hetzelfde als wat hier te zien is. Nou, daar heb je al heel veel om over na te denken. Probeer het dus. U ziet hier in deze verhalen die toen gebeurd zijn zoals ze hier beschreven zijn. Dus geen twijfel over mogelijk. Ziet u al schitterende profetische lijnen van wat ze vroeger hebben gehad. Wat er destijds is geweest. Maar het merkwaardige is dat diezelfde dingen die toen hier zo gebeurden en die al een basis vonden in wat er ooit geweest is, dat die zelfs heenwijzingen zijn voor wat nog komen gaat. Ik probeerde steeds die lijn heel scherp door te trekken naar de toekomst. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus komt? Nou ja, dan gaat de blinde zien, dan gaat de blinde natie, dan gaat het blinde volk zien. Dan wordt de overspelige hersteld en krijgt vergeving. En van al die beelden heb ik al gehad met u. Dat krijgt een climax, een soort voltooiing. En die climax is als volgt. De Heer Jezus komt. Hij komt. Hij komt uit de hemel, in glorie en in heerlijkheid. Even voor alle helderheid. U en ik, die geloven in de Heer Jezus, blijven niet op aarde. U en ik gaan naar de Heer Jezus. We worden door hem zelf thuis gehaald, we worden door hem zelf in het huis van de Vader gebracht. We worden opgenomen, we worden weggevoerd. We gaan naar de Heer Jezus. We zullen daar zijn waar hij zelf is. Wanneer? Misschien vanavond. Is dat het einde van alle dingen? Nee, dan begint het bij wijze van pas. We gaan naar de Heer Jezus. Ik kom daarop terug. Ook profetisch is dat hierin verwerkt. In hoofdstuk 11 en 12 zeker. Maar goed, dat nog even voor later. Ik wil graag die profetische lijnen met u delen. Die prachtige lijnen. Maar goed, wij, u en ik, gaan naar de Heer Jezus. En hier op aarde gaat het leven door. Aanvankelijk zeggen ze, misschien wel, en nu hebben we alles onder controle. Misschien zijn we wel blij dat we weg zijn. Maar misschien gaat ook de inspanning van de Verenigde Naties verder. En misschien zeggen ze daar, we zijn eindelijk zover dat de zwaarden ploegscharen geworden zijn. Hun devies op het gebouw. Misschien zijn ze eindelijk zover dat ze zeggen, en nu hebben we alles onder controle. We hebben overal een contingent. Vanuit Nederland natuurlijk een contingent in Bosnië. Een contingent in het Midden-Oosten. Een contingent in Irak. En een contingent in Iran. En een contingent in Korea. We hebben het allemaal onder controle. Alles is onder controle. Wij hebben nu alles. Nu is er vrede. Nu is er vrede. Wij hebben dit allemaal bewerkstelligd. Zo ongeveer denken ze dan. Vrede, vrede en geen gevaar. De mens pocht op zichzelf, vindt zichzelf een hele knappe man. En hij gaat ineens ervaren dat het gevaar om de loer ligt. Dan komt ineens die dief in de nacht. Dan ontstaat er een grote, grote druktijd. Grote verdrukking. Grote verdrukking staat voor die tijd. U en ik zijn niet hier, u en ik zijn in de hemel, u en ik zijn in het huis van de Vader. Wij horen daar geweldige dingen en we maken geweldige dingen mee. We genieten daar eindeloos. En hier op aarde komt er uiteindelijk radeloze angst. Het wordt vreselijk moeilijk. Hier komt een grote verdrukking. Het is akelig, het is vreselijk om in die tijd te leven. En als die tijd niet zou worden ingekort, zou er niets overblijven, zou er niemand behouden worden. Dat zegt de Bijbel daarvan. Maar met name Israël zal onder druk komen te staan. Alle legers zullen zich verzamelen in, volgens Openbaring 16, in Harmageddon, bij de berg Megiddo. En van daaruit zullen ze optrekken naar Jeruzalem en dan zal het dal van de beslissing een soort beslissingsslag opleveren. Een geweldige druk. En ze willen Jeruzalem nog één keer finaal in puin hakken. Dat staat op het punt om te gebeuren, als de Heer Jezus komt. Het Ziet u hoe die schapen dan verstrooid zijn? Ziet u hoe die schapen dan in nood zijn? Ziet u hoe er niemand naar die schapen omziet? Ziet u hoe er dan niemand is die naar de welstand van die schapen zoekt? Iedereen is bezig voor zichzelf, maar niet voor hen. Ziet u hoe in die verschrikkelijke druktijd, die verschrikkelijke noodtijd, die grote verdrukking, Israël gigantisch onder druk staat? Daar is de tijd van Ezechiël nog maar een kleinigheid bij. En ze schreeuwen allemaal. En ze zeggen allemaal vrede, vrede, geen gevaar. Maar ze heersen over hem met hardheid in de bokken. Verdringende schapen. Dat zegt Ezechiël 34. Dat gaat dan gebeuren. Dat is die tijd. En dan komt de Heer Jezus. Ikzelf zal naar mijn schapen vragen, zegt de Heer. Ikzelf zal ze opzoeken. Ikzelf zal een herder over hen aanstellen. Wie is dat? Dat is Jahweh zelf, de Heere zelf. Jahweh zelf zegt, ikzelf zal het doen. Hij, de deurwachter. Hij zegt, dat is hem. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En hoe je dit ook inkleurt, wat je daar ook van vindt, dan zal er een geweldig signaal komen. Dat is hem. Hij is er. De deurwachter zegt, dat is hem. Het is alsof je opnieuw gaat zien wat er destijds hier in Johannes 10 al aangeduid werd. Dat gaat dan gebeuren. Ten volle. Helemaal. Dan ineens is daar die enorme klaroenstoot, die bazuinstoot van daar is hij. Johannes de Doper mocht aankondigen dat hij zou komen. De heraut van de koning zal er zijn, zegt het boek Malachi, voordat die grote dag komt. Het is alsof Johannes de Doper ook slechts een voorvervulling is voor dat wat nog gaat komen in de toekomst. Als daar een geweldig moment gaat zijn, hij komt. De deurwachter doet de deur open. Heel concreet zal de Heere zelf, Jahweh zelf zeggen, kijk, hier is die, dat is hem, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, je moet bij hem zijn. Hij is de enige die oplossingen gaat brengen. De enige die dat ook kan. En de Heer Jezus zelf, die zal zeggen, ik heb jullie lief gehad. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg. Ja, ze zullen in die tijd zien op hem die doorstoken werd. Aha, precies hetzelfde. Hè? Ze zullen zien op hem die wonden in zijn hand heeft. Wat zijn er voor wonden in uw handen? Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. Ik citeer Zacharia 12. De Heer Jezus, ik heb jullie lief gehad. Daarom heeft de Vader mij lief. Daarom gaat hij mij verwelkomen. Daarom heeft hij de deur voor mij open gedaan. Omdat ik jullie lief heb. Omdat ik mijn leven voor jullie heb gegeven. Ik heb ook andere schapen die niet van jullie stal zijn. Ja, ja, die zijn er. Maar ik heb jullie lief. En ik heb mijn leven voor jullie willen geven. Dat gaat hij dan zeggen. En hij zegt, en nu ben ik de deur. Iedereen door mij daar binnen. Geen enkele andere mogelijkheid. Alleen die deur. Er is niet een alternatief deurtje. Geen achterdeurtje. Geen voordeur. Er is maar één deur. De Heer Jezus zelf. Natuurlijk wil niemand daar aan vandaag de dag. Want iedereen heeft een eigen kleur en een eigen deur. Iedereen is bezig met antichristelijke propaganda. En het gaat gigantische vormen aannemen. En het gaat wereldwijd. En we roemen dat ook nog met elkaar als multiculturele samenleving. Ja, het is onvoorstelbaar. Het is een alternatief, een soort eufemisme, las ik afgelopen dagen voor islamisatie, voor het verkondigen van de islam. Dat gaat heel ver. Maar goed, ik wil niet schopperig doen, maar ik wil alleen maar zeggen dat het veel verder gaat dan mijn vermoeden. Maar hij is de deur. Er is geen andere weg. Er is geen andere deur. Alleen de Heer Jezus. Alleen de Heer Jezus. Alleen de Heer Jezus. God zegt, dat is hem. En hij zegt, hier ben ik. En ik heb jullie lief. En ik heb mijn leven voor jullie willen geven. En ik ben zo ver gegaan dat ik mezelf in de dood gaf. Ik citeer nog steeds Johannes 10. Maar dan geprojecteerd in de toekomst. De enige. En de Heer Jezus zegt, ik zal jullie toebrengen. Hier is de stal. En die stal is, voor zover ik het zie, het duizendjarig vrederijk. Daar zullen jullie mogen wonen. Daar zullen jullie mogen vertoeven. Daar ben je veilig voor de wolf, voor de beer, voor de leeuw. Daar is voedsel. Daar is zegen. Daar is blijdschap. Daar mogen jullie zijn. In die stal wil ik jullie verzorgen. En ik ben de deur. En als iemand jullie schade wil doen, dan zal hij over mij heen moeten komen. Dan zal hij mij tegenkomen, want ik zit daar. Ik ben de deur. De deur der schapen. Dat is zo prachtig. Als je het eenvoudig doortrekt, eenvoudig projecteert naar de toekomst, dan kun je alleen maar zeggen, Heer, wat bent u wijs, wat bent u geweldig goed. De Heer heeft gezegd en dat hij zijn leven aflegt, omdat hij dat ook uit zichzelf wil. Als in Ezekiel sprake is van die herder die gaat komen, en u leest een poosje door, dan ziet u op hetzelfde moment een tempel, en dan ziet u op hetzelfde moment in die tempel een altaar. En dan ziet u ineens de basis voor de zegen. En dat is niets anders dan het offer. En dan komt het vernieuwingsfeest. Ja, dan komt het vernieuwingsfeest. Dat was het toen. Dat was in de dagen van, na Ezra, na Nehemia. Dus 164 voor Christus. Een poosje na Ezra en zo. En dan komt het vernieuwingsfeest. Dan gaat al het verkeerde eruit. Wat een troep moet uit Jeruzalem geschept worden. Daar heeft het beest een beeld gehad. Daar heeft iedereen een soort aanbiddingsdienst mee moeten maken. Iedereen moest buigen. Iedereen een getal 666 op rechterhand of op voorhoofd. Iedereen moest buigen voor het beeld van het beest. Daar in Jeruzalem, op de heilige plaats. Wie het leest, lette erop. Het is heel precies omschreven. En dan komt het moment dat al die vuiligheid eruit geschept wordt. Het vernieuwingsfeest. Dat wordt Chanukka-feest. 7 dagen plus een merkwaardige 8e dag. Dat vind je verder alleen maar bij het Loofhuttenfeest. 7 dagen plus een 8e dag. Daar is het moment dat de Heer Jezus schittert. En dat het licht van de kandelaar weer ontstoken wordt. Ja, je zou zeggen, een heel klein beetje olie is er nog. Een heel klein beetje licht is er nog. Ja, maar genoeg om de volle licht van de kandelaar weer echt te laten schijnen. Dat gaat dan gebeuren. Ziet u hoe die samenhang van woorden, die samenhang van gebeurtenissen in Johannes 10 gewoon in de toekomst terug zullen komen. En dat we eigenlijk tegen elkaar zeggen, waarom zagen we dat niet eerder? Waarom hebben we dit nooit eerder gezien? Waarom zagen we dit vroeger niet? Misschien is de tijd nu gekomen om het wel te zien. Ja, en dan krijg je een merkwaardige streep. Ik heb daar enorm mee geworsteld de afgelopen dagen. Nu wordt het pas moeilijk. Dit gaat nog wel. Dit is nog wel te begrijpen, vind ik eigenlijk zelf. Tenminste, ik hoop dat het voor jullie ook een beetje overkomt. En dat je het begrijpen kunt. Maar dan krijg je het moment dat ze hem willen stenigen. Je moet, nadat het woord vernieuwingsfeest is gevallen en het woord winter is geweest, Hooglied 2 erbij, toch maar, hè? De winter is voorbij, de zangtijd is aangebroken, het gekir van de tortel wordt gehoord, de bloemen vertonen zich op het veld. Er is ook een prachtige omschrijving van wat er nog gaat komen. En dan ineens is daar, en we willen hem niet. Je moet er eigenlijk een streep zetten. En je ook straks de vraag stellen, hoe komt het dan toch dat Israël zo in de druk is gekomen? Hoe komt het dan toch dat ze zoveel narigheid hebben meegemaakt? Antwoord is, omdat ze hem niet hebben aangenomen. En dat vind ik zo moeilijk. Want ik wil de schuldvraag nooit behandelen. Ik wil nooit zeggen dat het hun schuld is. Dat ga ik ook niet zeggen. Zal ik het anders zeggen? Als u gelooft in de Heer Jezus, en dat hoop ik echt van jullie allemaal, dan is de toren van God niet meer op jullie. Die is namelijk op hem aangelopen. Maar als je niet gelooft, blijft de toren van God op je. Even heel helder, hè? Als je niet gelooft, blijft de toren van God op je. En als je wel gelooft, heeft de Heer Jezus die toren, die straf van God voor jou willen dragen. Het is nu moeilijk om te zeggen, Heer Jezus, ik geloof. Misschien zeg je, kom mijn ongeloof te hulp, maar zeg alsjeblieft iets. Geloof. Maar als je nu zegt, nee, wat dan? Dan blijft de toren van God. En dat is nu precies wat hier gebeurt. Ze nemen stenen op en ze willen hem de tempel uitstenigen. De Heer Jezus vraagt nog om welk van de werken stenigt u mij? Waarom dan? Nou ja, niet om een goed werk, maar omdat u godslasterlijke taal uitsprak. Daarom. En ze hebben hem weer willen grijpen, maar hij ontkwam. En de Heer Jezus gaat het land uit. Dieptepunt. Hij begon, al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Je ziet hem komen, hè, bij Johannes de Doper. Zijn openlijke aanvaarding van zijn dienst. De deurwachter zegt, dat is hem. En de hemel gaat open. Duif, Johannes de Doper zegt, dat is hem. Ik ben niet eens waard dat ik zijn schoenen nadraag. Schoenriem losmaken, dat is nog te veel mooieheid voor mij. Dat is wat toen gebeurde. Nu is de Heer Jezus geweest. Hij is geweest. Hij is geweest. Hij is overal rondgegaan. En uiteindelijk zegt hij, ik ben de goede herder. En ik hou van jullie. En ik heb mijn leven voor jullie willen geven. En zij zeggen, niks, wij willen niet. Dan gaat de Heer Jezus weg, gaat uit het land, overzijde van de Jordaan, uit het land, terug bij Aaf. Ja, en daar moet u eigenlijk een geweldige pauze maken, een soort stilte inlassen. En u de vraag stellen, Heer Jezus, wat is er daar gebeurd? Ik weet niet of je ooit zelf in je eigen leven iets hebt meegemaakt dat je investeerde, dat je investeerde, dat je investeerde. In tijd of in moeite of in aandacht. Soms misschien ook geld. Maar goed, normaal ook met andere dingen. En dan komt het moment dat je totaal genegeerd wordt. En dat je het gevoel hebt, ik ga weg. Hier kan ik niet langer zijn. Ik weet waar ik het over heb, denk ik. Is ongelooflijk pijnlijk. Daar kun je een half jaar om janken. Ja, dat ziet de ander misschien niet. Daar kun je de lichamelijke klachten van krijgen die je, ja, niemand ook gezien heeft, maar die er wel zijn. Dat zijn die psychosomatische klachten die te maken hebben met je ziel. En die slaan dan ergens op je rug, op je nek, op je spieren, of op je maag, of op je migraine, of op je hoofd. Of, nou ja, waar maar ook. Maar het slaat ergens op. En dat is die pijn die je voelt. Daar zit de Heer Jezus. Terug bij af. Vader, ik heb mij uitgestrekt naar een tegensprekend en weerspannig volk. Maar ze willen niet. Ze willen niet. En daar begint een hele nieuwe episode. En daar kwamen veel mensen bij hem. Daar hebben Maria en Martha een boodschap gestuurd. Over Lazarus, hoofdstuk 11. Je zou zeggen, de Heer is nooit meer terug geweest. Nee, hij is niet meer in Jeruzalem geweest om daar nog te spreken. Hij is nog wel Jeruzalem binnengetrokken. En Grieken hebben nog gevraagd, we willen Jezus zien. Maar dan krijg je een heel nieuw stuk in het Johannesevangelie. Dit is het dieptepunt van het Johannesevangelie. En als het om de profetie gaat, dan eindigt het hier in die zin dat Jeruzalem straks weer herstel zal kennen als ze de deurwachter horen zeggen, dat is hem. En als ze hem horen zeggen, ik ben de deur van de schapen. Als ze hem horen zeggen, ik heb het voor jullie willen doen aan dat kruis van Golgotha, ik heb mijn leven voor jullie willen geven. En als ze uiteindelijk zullen zeggen, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat gaan ze zeggen in de toekomst. Het vernieuwingsfeest zal beginnen. En zijn verblijf aan de andere kant van de Jordaan is het begin van iets anders. Ook profetisch, maar van een hele andere orde. Het is alsof het hoofdstuk Israël dicht gaat. Dat is niet zo. Ik zei zo pas al, er is herstel. Ze zullen er weer zijn. Ze zullen die zegen weer krijgen. Maar hier in het Johannesevangelie wordt duidelijk gemaakt dat het boek even gesloten wordt. En dat moeten we heel, heel goed begrijpen. Dat betekent aan de andere kant niet dat God zijn toezeggingen ten aanzien van Israël niet gestand doet. Dat doet hij wel. Zo is hij. Hij is dezelfde. Hij zal altijd doen wat hij zelf heeft gezegd. Maar je ziet het hier als het ware heel, heel somber in. En dat mag ook best. Dat is ook zo geweest. Vanaf dat moment is alles anders. Is hij weer bij de volkeren? En die hem willen leren kennen moeten naar hem toe, bij de volkeren, aan de andere kant van de Jordaan. En als er een boodschap is vanuit Israël, dan moeten ze die boodschap brengen daar waar hij is, bij de volkeren. Daar gaat het gebeuren. Vanaf dat moment is alles anders. En zie je ook een hele andere categorie. Daarover de volgende keer, maar dit is eerst. Wie is de Heer Jezus voor jou? Weet je, dat is een soort last op mijn hart. En ik kan het ook niet helpen, maar dat is echt zo. Dat klinkt een beetje, ja, een beetje te zwaar misschien. Maar de Heer Jezus zelf. We kunnen praten wat we willen. We kunnen allerlei theorieën uiten en we kunnen misschien wel vergelijken. Maar het gaat er ten diepste om. Wat doet u met Jezus, Gods Zoon? Als de Heere God dit tegen jou zegt. Dat is hem. Ga je dan zeggen, nou ja, misschien is Boeddha ook wel een weg. Ja, ja, zou wel kunnen. Of nog, ja, nee, maar dat is de hele wereld vandaag. Het stikt ervan. En Nederland is er helemaal vol van. En we praten maar een eind weg. En we kletsen alles aan elkaar. En God zegt, er is maar één. Dat is hem. Niet in wie ik een beetje welbehagen heb, in wie ik al mijn welbehagen heb. Het is maar één. Al het welbehagen van de Heere is bij hem. En hij is de deur. Hij is het die zijn leven aflegde voor zijn schapen. Hij wilde voor jou naar het kruis gaan. Hij wilde. Wordt dat dan ook niet een vernieuwingsfeest bij jou? Wordt het dan niet tijd dat alle prut eruit gaat? Dat is een stukje voorwerp voor de heiliging misschien voor dinsdagavond. Maar dat is toch zo? Dat kan toch nog niet anders? Dan is het toch een vernieuwingsfeest. Wil je dan echt dat de kandelaar weer gaat branden? Of laat je dat ik beeld staan? Zoals Antiochus Epiphanes, een moeilijk woord, maar goed, dat is een koning van, uit het noorden. Die heeft daar een beeld van Jupiter in de tempel neergezet. En iedereen moest ook toen voor dat beeld gaan buigen. Toen ook. En zoals er straks een keer een beeld komt op die heilige plaats, iedereen moet voor dat beeld gaan buigen. Zoals Nebukadnezar dat regelde, dat er een beeld kwam in de vlakte van Dura en iedereen moest een knieval maken voor dat beeld. Iedereen moet voor dat beeld, voor dat ik-beeld gaan buigen. En wie staat nu nummer 1 in jouw leven of in mijn leven? Wie staat er nummer 1 in ons bij elkaar komen? Waar gaat dat nu om als we bij elkaar zijn op dit soort avonden? Gaat het om ons? Gaat het om een theorie? Gaat het om een theologie? Gaat het om een soort, ja, een gedachte? Het gaat om iemand. Het gaat niet om een gedachte. Het gaat om iemand. Het gaat om hem. Hij is de enige. En het vernieuwingsfeest moet een keer beginnen. Dat betekent dat die prut eruit moet. Dat de verkeerdheid weg moet. En dat het enige dat telt de Heer Jezus is. Al het verkeerde moet weg. Al het onheilige moet eruit. En hij moet zichtbaar zijn. Dat was het vernieuwingsfeest. Maar dan gaat de kandelaar weer branden. Dan gaat de lamp weer branden. Dan wordt het een helder licht in die donkere tijd waarin we nu leven. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat echt om de Heer Jezus. Er is geen andere weg. Of zou de Heer Jezus ook tegen ons moeten zeggen, zoals hij van Laodicea zegt, ik sta nu aan de deur. Ik doe nog één keer een appel op je. Ik wil graag binnenkomen. Ik wil graag maaltijd met je houden. Maar als je niet de deur open doet, ja, dan moet ik weggaan. Waarom kan een kandelaar van zijn plaats genomen worden in Openbaring 2 als het om Efeze gaat, de gemeente van Efeze? Als u zich niet bekeert, ja, dan wordt de kandelaar weggenomen. Weg, Hanukka. Weg, vernieuwing. Winter is toegeslagen. Ik hoop dat u de taal begrijpt. Dat de taal heel erg ernstig is. Het heeft toen plaatsgevonden. Het slaat terug op wat er ooit daarvoor al is gebeurd. Heel precies. Het heeft te maken met wat er nog gaat komen, wat er nog gaat gebeuren. Ook heel precies. En het heeft ook te maken met jou en met mijn leven. Ook heel precies. Wie is de Heer Jezus? Tot wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Wilt u ook niet weggaan? Vroeg de Heer Jezus naar de discipelen. Daar in Caesarea Philippi. Nee, zeggen ze. Nee. U bent het. U bent de enige. Wij kiezen voor u. We houden van u, Heer Jezus. Als dat nu gebeurt, dan is dit wat straks nog helemaal inkleuring krijgt in Israël, nu al werkelijkheid in jou en in mijn leven en vanuit onze optiek, vanuit ons bij elkaar komen. Wat een geweldige les in Johannes 10. Wat een prachtige lijn. En over dat nieuwe begin vanaf buiten de Jordaan, daar ga ik de volgende keer mee door. Want daar komen de zusters met hun vragen over Lazarus. Heer, die gij lief hebt, die is ziek. En u snapt het al een beetje misschien. Wat een wonder is het. Heer, u houdt van Israël. Ze zijn ziek. Ze bidden ervoor. Ze bidden voor. Zou de Heer er iets aan willen doen? Ja. Dat zijn de lijnen die zo prachtig, zo schitterend in het Johannes-evangelie liggen. Daar word je soms koud van. Zo mooi ligt het er. Ik hoop dat u dat ook fijn vindt, dat u daarvan geniet. Maar dat u ook de praktische les voor uzelf oppakt. En dat u zegt, Heer Jezus, u bent de enige. U bent de enige die telt. U bent het. U bent het. U bent echt de deur. De deur. Niet een deur, de deur. U bent het, Heer Jezus. En we hebben verlangen om u te leren zien. En we zullen zo graag in uw nabijheid zijn, in uw stal zijn. En ja, dan ben je ook veilig voor de aanvallen van beer en leeuw en wolf en roofachtige dieren. Dan ben je veilig. Maar ze moeten over hem heen, willen ze ons benaderen en ons benadelen. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Hij zegt, ik ben de deur. De Heere zegen u en mij. Amen. Ik wil graag bidden. Vader, verheerlijk uw naam. Laat uw naam verheven zijn. Laat de naam van de Heer Jezus verheven zijn. Laten we samen hem als het ware omhoog tillen en zeggen, Heer, we willen het vernieuwingsfeest meemaken. We willen de kandelaar opnieuw van licht voorzien. En willen opnieuw echt beleven dat hij de enige is. Dat er geen andere naam is dan de naam van Jezus. O Vader, wilt u zo waarmaken wat hier staat. Dank u dat u een plan hebt met uw oude volk. En ik wil ook bidden, Heer, die gij lief hebt, die is ziek. Ik wil u bidden voor het oude volk, laat ze daar alsjeblieft mogen zien wie de Heer Jezus is. Laat ze ophouden met hem afwijzen, met hem negeren. Wat fijn dat de Messias beleider de Joden zijn die dit ook uitdragen, die dit ook bidden en die dit ook willen vertellen. En die dit ook als een zegenstroom willen neerleggen. Zegen dit werk, zegen allen die daarin werkzaam zijn. En wilt u harten bereid maken om te ontdekken dat de enige deur de Heer Jezus is. En dat de deurwachter hem heeft aangewezen en zal aanwijzen. We danken u voor Johannes 10 en we prijzen uw naam.